Goedemiddag, luisteraars, voor de kerktelefoon en gasten die meeluisteren met ons voorleesmoment, wat we organiseren vanuit de Open Hof en u bent verbonden met de Christelijk-Gereformeerde Kerk aan de Hoflaan. De dagen die volgden, beleefden ze als in een roes. Velen kwamen om te condoleren. Dingen na en Tante Pie vingen iedereen op. Ze leken onvermoeibaar. Ook Katrien was gekomen en logeerde bij Dingena. Ze hielp mee zoveel ze kon. Het was Leonard wonderlijk te moede toen Harry aankwam. Ze keken elkaar recht in de ogen, terwijl ze elkaar de hand schudden. Gods kracht in jouw zwakheid, Leonard. Ik dank je, Harry. Wat ben ik blij dat je gekomen bent. 'S Avonds, toen iedereen weg was, hadden ze lange gesprekken met elkaar. Leonard zat vol vragen, raadsels en tegenstrijdigheden. Fijn, gevoelig en voorzichtig probeerde Harry hem de weg te wijzen. Hij bemerkte een grote omkeer in het hart van zijn vroegere studievriend. Maar het lag allemaal nog zo verward en chaotisch, vermengd met de grote emoties die het verlies van Mieke bij hem opriepen. Toch was Harry Leonard tot grote steun. De dag van de begrafenis was een sombere dag. Het leek of de hemel huilde. Af en toe viel er een bui. Eigenlijk miezerde het heel de dag door. Bovendien was de wind koud. De kerk zat stampvol toen de rouwdienst werd gehouden. Bleek zat Ellie vooraan, naast haar vader. Ze toonde geen enkele emotie. Maar af en toe voelde Leonard hoe er een rilling door haar heen ging. Hij zelf was te vol om iets te kunnen zeggen. Een diepe smart beheerste hem. Bij het afscheid van zijn vrouw had hij gehuild, alsof hij nooit meer op zou houden. Hij had het gevoel dat de scheiding voor eeuwig was. Ze hadden de laatste tijd in twee werelden geleefd. Schrijnend voelde hij in deze ogenblikken hoe ver hij buiten de wereld van Mieke geleefd had. Een groot verdriet welde in hem op, omdat hij haar het leven zo moeilijk had gemaakt. Wat moest ze eenzaam geweest zijn naast hem. Ook drukte het gewicht zwaar op hem, dat hij altijd de leugen en niet de waarheid had gepreekt. Het smartte hem dat hij zoveel jaren kostbare mensenzielen had bedrogen. Op geen enkele wijze kon hij bezien dat het met hemzelf nog goed kon komen. Het sterven van Mieke had hem er diep van overtuigd dat zij het bij het rechte eind had. Innerlijk werd er verschrikkelijk aan hem gerukt en getrokken. Toch deed het hem ontzettend goed dat Harry tijdens deze droevige dagen bij hem was. In de gesprekken met hem had hij zijn benauwde hart soms wat lucht gekregen. Rustig en verstandig kon Harry praten, niet verwijtend of belerend. Ook kwam hij niet met goedkope troost of zalvende woorden. Maar hij kwam heel dicht bij hem. Het was eigenlijk een geweldige vriend. Openhartig vertelde hij ook van zijn eigen moeite en strijd. Maar heel bewogen kon hij ook getuigen van het grote wonder dat God hem geschonken had. Als hij sprak over de dierbaarheid van Christus, kwam er een diepe ontroering in hem, die een wonderlijke gloed aan zijn spreken gaf. Nee, hoog met zichzelf stond hij niet. Hij was in eigen oog maar een kruk. Er heerste een diepe stilte toen Harry de kansel beklom. Hij deed een hartroerend gebed dat verder ging dan de wolken. Dat voelde een ieder aan die geestelijke oren had. Hij las de tekst die uitgangspunt was voor de rouwdienst. Openbaringen 22, vers 10. Die deze dingen betuigt, zegt ja, ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heer Jezus. Dat waren de laatste woorden van Mieke geweest. Teer en diepgaand schetste hij het bruidsverlangen van de ware kinderen Gods naar de komst van hun bruidegom. Eenvoudig verklaarde hij hoe die liefde wordt gewerkt, versterkt en onderhouden. Indrukkend sprak hij over de grote liefde van de bruidegom Jezus Christus. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Ieder luisterde ademloos. Je kon een speld horen vallen. Tante Pie genoot met volle teugen. Dit was verkondiging naar haar hart. Christus stond in het middelpunt. Dit was geest en leven. Ook Dingena was een en al oor. Ze werd meegetrokken door dit woord van God. Het verlangen naar boven beheerste haar geheel. Een sterk besef van het geluk van hen die thuisgekomen waren, bezette haar. De zekerheid brak helemaal door, dat ook zij eenmaal daar zou mogen ingaan en zingen met de schare daar verlosten. Johannes zat ademloos te luisteren. Hij hoorde of zag niets anders dan alleen de krachtige verkondiging van het levende woord. Zijn jonge zieltje dronk het in en ook hij werd meegenomen als tot voor de troon van God. Hij voelde iets van het beginsel van de eeuwige vreugde. Er werd in deze ogenblikken een hechte band der eenheid gevoeld tussen de strijdende en triomferende kerk van Christus. Anderen zaten vreemd te kijken, maar waren toch onder de indruk van dit gebeuren. Mieke's ouders voelden zich hier vreemd. Vele collega's en vrienden keken soms naar beneden. Nee, eens waren ze het niet met de prediking, maar toch voelden ze allen de kracht die er van dit woord uitging. Het was een lange stoet die zich in beweging zette naar het kerkhof. Het was ondertussen gelukkig droog geworden. Leonards keel leek dichtgeschroefd toen hij met Ali tegen zich aan de kist zag zakken. Het leek wel of Mieke van zijn hart gescheurd werd. Zijn smart was te groot voor tranen. Wit en bleek staarde hij naar de plek waar zij verdwenen was in de aarde. Harry sprak met diepe ernst over de opstanding der doden. Er was een blijdschap onder de kinderen van God die rondom het graf stonden. Al stonden ze nog zo dicht bij elkaar, toch keken ze niet naar elkaar. Ze werden helemaal in beslag genomen door de liefde van Christus en de hoop op de zalige opstanding. Harry voelde dat hij de woorden Gods kwijt kon. Het was hem wonderlijk te moede dat hij in een gemeente die bijna vrijzinnig was, dit mocht meemaken. Het ging grotendeels aan Leonard voorbij, wat op het graf gesproken werd. Zo overweldigd was hij door smart. Van der Polle kwam daarna naar voren om nog een woord te spreken. Ook hij was wonderlijk gesterkt door het woord van God in de kerk en bij het graf. Hij gaf een eenvoudig getuigenis van de laatste ogenblikken van Mieke. Ook dit woord liet een diepe indruk na op allen die het hoorden. later zou blijken dat het zaad niet tevergeefs gestrooid was. Uit het sterven van Mieke zou leven tevoorschijn komen. Daarna werd Psalm 68, vers 2 gezongen. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Diep onder de indruk verliet de schare het kerkhof. Er werd nog veel gesproken en gedacht over hetgeen die dag gehoord was. Ook in de gemeente van Leonard. De mensen waren in aanraking gekomen met een stuk geestelijke realiteit die hen daarvoor onbekend was. Ieder moest zijn of haar houding bepalen. Het zou aan spotterij en vijandschap niet ontbreken. Maar het zaad zou ook wortels schieten en vrucht dragen. In de pastorie was nog een gezelschap bijeen. Leonard was wat afwezig, net alsof alles in een roes aan hem voorbij ging. Maar de kinderen God spraken met veel opgewaktheid over hetgeen de Heere hun deed ondervinden. Dat veroorzaakte bij hem een des te schrijnender gevoel over wat hij miste. Na de begrafenis moesten Harry en Marga weer gelijk naar huis. Leonard en Ellie bleven alleen in de grote pastorie achter. Toen iedereen weg was, overviel Leonard een grote leegte. Hoe moest hij verder? Hij wist het niet. Heel in het kort had hij zijn kerkenraad iets verteld van de grote crisis waarin hij verkeerde. Hij had gevraagd hem voorlopig verlof te verlenen. Gezien alles wat er gebeurd was, leek hen ook dat het beste. Laat de dominee eerst maar eens tot rust komen. Dan vindt hij zijn evenwicht wel weer terug. Het is toch een nuchtere en verstandige man. Hij zal zich door die dwepers toch niet verder laten beïnvloeden. We moeten hem de tijd geven, werd er gezegd. Leonard stond voor het raam van de grote pastorie. Het was al bijna donker. Hij had nog geen licht aangedaan, want dat kon hij bijna niet verdragen. Innerlijk was hij helemaal verscheurd. Het was nu al 2 weken geleden dat hij Mieke begraven had. Maar het was nog steeds alsof het gisteren gebeurd was. Steeds weer zag hij haar voor zich, zoals zij gestorven was. Dag en nacht zweefde haar beeld voor zijn ogen. De vrede die op haar gezicht te zien was, dat geluk dat zelfs nadat ze was gestorven nog van haar afstraalde, de overtuiging dat ze gelijk had, doordrong hem steeds dieper. Sterker werd het besef dat hij heel zijn leven gedwaald had. Dat hij de mensen misleid en bedrogen had, maakte hem soms bijna gek. Elke dag las hij bewust in de Bijbel. Als een zoeker die alles miste. Als een blinde die naar het licht verlangde. Als een dorstige die naar het water snakte. 1 keer had hij wat verlichting gevonden. Toen hij las van de apostel Petrus, die tot het volk zei: ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt. Ja, hij had het ook in zijn onwetendheid gedaan. Maar dat maakte hem niet minder erg. Toch had het hem troost gegeven. Maar dan werd hij weer aangevallen. Had hij het onwetend gedaan? Had Mieke hem niet vaak gewaarschuwd? Was hij niet kwaad en wrevelig geworden in zijn hart? En weer kwam het terug, wat hij haar had aangedaan, door met Eva om te gaan. Hoe had hij haar alleen gelaten? Wat een zelfmedelijden had hij gehad? Afschuwelijk! Harry, zijn vriend, belde hem wel 2 keer per week en nam dan alle tijd voor hem. Ook had zijn vriend hem al een keer opgezocht. hoewel de afstand groot was. Wat een trouwe kerel. Ja, dat was een echte vriend van hem geworden. Hij voelde soms gewoon hoe Harry voor hem bad. Hij kon het geen naam geven, maar toch wist hij zeker dat Harry vaak voor hem in het gebed was. Zijn eigen gebed was een warboel. Hij kon geen woorden vinden. De geëikte woorden die hij in de kerk gebruikte, leken hem een godslastering. En als hij eraan dacht hoe brutaal hij tegen God gesproken had, dan beschouwde hij zijn vroegere gebeden als vloeken. Hij kon gewoon niet bidden. Soms huilde en zuchtte hij zijn verdriet uit. Mieke's vrienden lieten hem niet in de steek. Van der Polle kwam elke week een avond. Kort na de begrafenis was hij al gekomen. Wat had die man fijn gesproken. Van der Polle vertelde hem zijn hele levensgeschiedenis. Hij was helemaal niet bij Gods woord grootgebracht, maar de Heere had hem uit de wereld getrokken. Wat was dat mooi om naar te luisteren. Dat had hem echt alles even doen vergeten. En toen hij Van der Polle zo warm hoorde getuigen van zijn zaligmaker, was hij echt jaloers geworden. Toen hij weg was, kwam de leegte des te schrijnender op hem af. Wat die man bezat, miste hij. Het leek hem onmogelijk ooit zo ver te komen. Hij had Van der Polle gevraagd om terug te komen, zoveel hij maar wilde. En nu kwam hij elke week. Ook vanavond zou hij weer komen. Ook tante Pie zocht hem trouw op. Wat was dat een verstandig mens. Die had inderdaad heel wat van de wereld gezien. Helder kwam het werk Gods in haar leven openbaar. Wat een eenvoud en gunning had zij. De avond vloog voorbij als ze erbij was. Ook zij beloofde elke week een avond te komen. En dan Johannes en Dingena niet te vergeten. Dingena zorgde voor alles. Wat dat betreft merkte hij niet dat Mieke er niet was. Dingena deed veel meer dan wat bij haar werk hoorde. Hij voelde het. Ze deed het uit liefde. Ze ving Ellie zo fijn op. Alleen jammer dat Ellie niet veel van haar moest hebben. Ellie zocht haar vermaak buitenshuis. Ze werd opgevangen door de vrouw van de notaris. Haar man zat in de kerkenraad. Zij vonden dat ze ook iets voor hun dominee moesten doen. Maar eigenlijk gebeurde dat tegen de zin van Leonard. Toch miste hij de kracht om het te keren. Wat moest hij doen? En dan Johannes, ja dat jong, hij leek hem wel een eigen zoon. En wat voor een zoon. Elke avond, ongeveer om 7 uur, kwam hij even langs. Dingena had hem wel gewaarschuwd om niet te veel beslag op de dominee te leggen. Maar deze had gezegd dat hij zo vaak en lang mocht komen als hij wilde. Hij bleef nooit lang, een half uurtje en soms iets langer. Altijd had hij wat. Gewoonlijk vertelde hij wat hij die dag meegemaakt had. Maar hij had ook altijd iets uit Gods woord. Johannes was net weggegaan. Nog even, en Van der Polle zou komen. Een glimlach speelde nog even om Leonards mond. Wat had die jongen ook alweer gezegd? God is machtiger dan alle duivels uit de hel. En de liefde van Christus is sterker dan alle zonden. Ja, wat een uitspraak uit de mond van zo'n jongen. Maar hij meende het ten volle. Wat hij zei, was door hem heen gegaan. Dat kon je zo voelen, een gelukkig kind. Daar ging de bel. Van der Polle kwam binnen. Gaat het een beetje, dominee? Niet best, Van der Polle. Ik weet me soms geen raad. Ik moet denken aan de zielen die door mij zijn vermoord. Hoeveelen zijn er al in de hel door mijn schuld? Zelf kan ik nergens bij. Ik voel wel dat het waar is wat Mieke gezegd heeft. Ik ben jaloers op haar, maar ik kan er helemaal niet bij. En vaak ben ik zo hard als een kei. En dan word ik weer wanhopig. Het is een grote warboel van binnen. Van der Polle zei niet veel. Dingen na kwam nog even een kopje koffie brengen. Kom je er ook bij zitten, dingen na? Johannes is toch thuis en zit rustig zijn huiswerk te maken. Even later dronken ze met z'n drieën koffie. Dingen na hield zich gewoonlijk wat op de achtergrond. Ze was wat bedeesd en verlegen van aard. Maar nu straalde ze van blijdschap. Van der Polle, die haar goed kende, kreeg het in de gaten. Wat kijk je blij, dingen na? Is God goed voor je geweest? Dingen na bloosde een beetje. Maar toen begon ze te vertellen hoe ze die morgen de liefde van Christus voor haar eigen hart zo bijzonder had gesmaakt. En toen ze eenmaal bezig was, kon ze niet meer ophouden. Ze prees de zaligmaker aan met een vrijmoedigheid die hij van haar niet kende. Van der Polle zei niet veel, maar soms rolden de tranen over zijn wangen. Soms nam hij het van haar over. En zo mochten ze samen spreken van Gods wonderen. Leonard hoorde het geboeid aan, maar zweeg. Soms keek hij verwonderd naar dingen na. Zo had hij haar nog nooit eerder meegemaakt. Er stak veel meer in dat vrouwtje dan hij vermoedde. En toch, onder het spreken, beleefde hij zijn eigen gemis des te meer. Hij voelde heel scherp aan. Hier heb ik geen weet van. En toch ging er een sterke aantrekkingskracht vanuit. Maar zelf kon hij absoluut niet zo spreken over Christus. Hij was er leeg van. Toen ze weg waren, ging hij naar bed. Hij probeerde te lezen en te bidden. Maar het lukte niet. De slaap wilde die nacht niet komen. Hij begon erover te denken. Stel je voor dat hij weer eens ging preken. Wat moest hij dan zeggen? Hij wist het niet meer. Toch kon hij hier niet altijd in de pastorie blijven zitten. Als hij ermee ophield, was het beter om zo vlug mogelijk en eerlijk te zeggen. Eén ding wist hij zeker. Hij zou nooit meer kunnen preken, zoals hij gedaan had. Maar zou hij het anders kunnen? Zou God voor hem nog een taak hebben? Paulus werd ook van een vervolger een prediker. Bij God kan het wel. Zo lag hij te denken, totdat hij in een onrustige slaap viel. De dagen regen zich aaneen. Hij probeerde zoveel mogelijk uit de Bijbel te lezen. Hij las de schriften heel anders dan vroeger. Steeds meer kreeg hij het besef dat Gods woord de waarheid is. Heel de Bijbel zag hij in, was ene diepe eenheid. Dezelfde geest inspireerde alle Bijbelschrijvers. God sprak zichzelf nergens tegen. De eenvoudige logica van de mensen met wie hij omging bevatte meer wijsheid dan alles wat de theologen klaarmaakten. Wat had Mieke ook alweer gezegd? Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en heb dezelfde aan de kinderkens geopenbaard. Ja, zo zou het toch wel zijn. Soms beluisterde hij preken die hij van Van der Polle kreeg op een bank. Sommigen waren erg helder en onder het luisteren werd hem veel duidelijk. Steeds dieper drong het tot hem door dat hij een zondaar was. Steeds zwaarder drukte het gewicht van zijn zonde en zijn ambtelijk leven op hem. Hij voelde zich omringd door een muur van gebed. Hij was er diep van overtuigd dat Van der Polle en ook anderen voortdurend voor hem in gebed waren. Hij kon het soms voelen. Er ging een wonderlijke kracht van hun gebeden uit. Daar hadden ze zelf geen erg in, maar toch was het zo. Soms vielen er lichtstralen door de dikke duisternis die zijn ziel omvatte. Soms had hij houvast aan het woord van God. Eens deed hij het woord van God veel kracht in zijn hart. Het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Vooral dat woordje, alle, gaf hem veel moed. Langzaam, maar zeker, drong het besef van Gods vergevende liefde in Christus tot hem door. Het ging niet plotseling, maar geleidelijk, zoals de zon opgaat. Degenen die met hem spraken, merkten het op. Ze wisten hoe vrij de Heere werkt in de harten van mensen. Langzaam maar zeker drong het besef van Gods vergevende liefde in Christus tot hem door. Steeds meer werd de kracht van het bloed van Christus aan zijn eigen hart toegepast. En na een periode van ongeveer 6 weken zoeken, vragen, worstelen, bidden en hopen, kwam er vastheid in zijn hart. Van toen af begon hij met een zekere vrijmoedigheid te getuigen van de hoop die in hem gekomen was. Christus werd hem dierbaar en onmisbaar voor zijn hart. Met veel liefde en warmte kon hij getuigen van de zaligmaker. Er kwam in hem ook een groot, ja onweerstaanbaar verlangen om die zaligmaker te prediken, om de mensen bekend te maken met hun verloren staat, om de heerlijkheid en de liefde van Christus te verkondigen. Hij zou soms zo wel naar de preekstoel willen vliegen om te herroepen wat hij eerder had verkondigd. En er rijpte in hem een vast voornemen om dat ook te doen. Elke dag bad hij voortdurend om licht en wijsheid. Wat een fijne band kreeg hij met Gods kinderen. Van der Polle werd zijn zielenvriend, aan wie hij met heel zijn hart aan strijd kwijt kon. Met Johannes had hij diepgaande gesprekken. De band in Christus waardoor beiden gevoeld. Wat was het soms goed in de pastorie. Als ze samen koffie dronken, was tante Pia er ook vaak bij. Eén ding deed hem steeds meer verdriet. Zijn eigen kind sloot zich meer en meer voor hem af. Ellie werd hoe langer hoe meer een vreemde voor hem. Hoezeer hij haar ook probeerde op te vangen, het was alsof dezelfde scheiding die er eerder tussen Mieke en hem was, nu tussen Ellie en hem bestond. Ze kon hem soms zo vijandig aankijken. Ze wilde soms geen kus meer. Ze was het liefst bij mensen die haar moderne opvattingen op nahielden. Leonard wilde haar niet te veel dwingen, maar hij kreeg steeds meer last van haar gedrag. Hij voelde zich alleen in zijn verantwoordelijkheid voor zijn kleine meisje van 8 jaar. Ze was een kruis voor hem, dat hem steeds meer ging drukken. Het verlangen naar de preekstoel werd steeds sterker. Hij voelde ook diep, in de omgang met Gods woord, dat God nog een taak voor hem had. Hoe het allemaal moest, wist hij niet. Maar soms leefde er een vast en kinderlijk vertrouwen in hem, dat de Heere hem de weg zou wijzen. En dat was voor hem genoeg. Hij wilde zijn werk weer hervatten. Dank u wel voor uw aandacht.